onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. De werken zijn er goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, het 12e van 118. De schriftlezing kunt u vinden in Lucas 4 vers 16 tot en met 30, waar de Heere Jezus Jesaja 61 aanhaalt. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen het 7e vers van Psalm 102. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Dus eerst Lucas 4 vers 16 tot en met 30. De 12 artikelen en vervolgens het 7e vers van Psalm 102.
En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: de Geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken, loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het hele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonus, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden alle in de synagoge met toorn vervuld als ze dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke een stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Jesaja 61, vers 2 en 3. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Jesaja 61, vers 2 en 3. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods. Om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden. Sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. In onze voorbeden willen wij denken aan de familie Kooiman uit Heusden, die in de achterliggende week opgeschrikt werden door het plotselinge overlijden van een broer, de heer Kooiman. Morgen zal in het ziekenhuis worden opgenomen broeder T. Boy voor een ingreep. En er is dankzegging dat de kleine André Molenaar van de Middeldijk weer thuis mocht komen. We willen ook onze hartelijke deelneming betuigen met de Nederlandse hervormden, omdat afgelopen vrijdag de Nederlandse hervormde kerk is opgeheven. Dat is ook voor de kerkgeschiedenis van Nederland een ontzaglijke dag, gemeente. Ook voor de kerk der afscheiding. En de Heere geven dat wij in de schuld mogen komen, in de verootmoediging voor God. En we willen ook dankzegging doen dat prins Willem-Alexander en prinses Maxima een dochter uit de hand des Heeren mochten ontvangen. Zoeken we het aangezicht van de Heere gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig en goddelijk aangezicht om nabetrachting te houden op het heilig avondmaal. Om terug te blikken op de dood des Heeren die we mochten gedenken. En Heere, dan past het ons allereerst stil te worden en eerbiedig te zijn. Want wanneer wij dan bedenken wie de dood is ingegaan, God uit God en waarachtig mens uit waarachtig mens, dat is voor ons mensen een groot mysterie, een grote verborgenheid, die Gij geopenbaard hebt in de vleeswording van uw Zoon. En dat uw Zoon ons vlees en bloed heeft aangenomen, en dat Hij toen de gang ging van zijn diepe vernedering, uiteindelijk eindigde in het graf. En Hij is weer opgestaan uit de doden, en Hij mag nu zitten aan 's Vaders rechterhand. En uw kerk is geroepen om die dood te gedenken, omdat in die dood voor de kerk het leven ligt verklaard. In die dood, Heere, daar is de prijs in geopenbaard die Hij betaald heeft tot verzoening van de zonden van uw kerk. In die dood, daar ligt de eer van God in verklaard, dat aan het eisend recht en het brekend recht is voldaan om zo het verzoenend recht te openbaren. Ach, Heere, geef toch dat wij daarom ook deze middag en ook daarna nabetrachting mogen houden door het waarachtig geloof. En dan zijn we geroepen om alle nabetrachting te houden, ook als we niet zijn aangegaan, omdat we niet konden aangaan. Dat betekent, Heere, dat die dood voor ons nog geen betekenis heeft gekregen. En dat wij nog dood zijn in zonde en misdaden. Wilt u daarom dat nieuwe leven verwekken, Heere, opdat wij in de schuld zouden komen vanwege het ongeloof, vanwege het voorbijgaan aan de betekenisvolle zaak die vanmorgen hier plaats heeft gevonden. En dan bidden we u ook voor hen die met een schreeuwend hart in de kerk hebben gezeten en die wel aan zouden willen, maar niet aan durfden, niet aan konden voor hun eigen beleving, die wel een betrekking hebben op uw heilige inzettingen en die het wel eens gesmaakt hebben, maar die vanwege hun strijd zo in de war waren en niet wisten wat ze moesten doen en daarom afbleven, die geen licht hebben en die wandelen in de duisternis om welke reden dan ook. Is het om de reden vanwege de aanvechtingen van Satan? Is het om de reden vanwege een zwak en ongeoefend geestelijk leven? Is het om de reden vanwege eigen verdorvenheden en zondige wegen? Het is bij u op het allervolmaakst bekend. Is het vanwege moedeloosheid, vanwege het kruis, vanwege de moeite, vanwege opstandige, bittere gedachten jegens uw weg? Ach, Heere, er kunnen zoveel stenen liggen tussen u en onze ziel. En dan moeten we u belijden dat het onze eigen schuld is, maar tegelijkertijd predikt dat ook weer onze eigen machteloosheid. Want dat blijkt uit dat we zelf niet in staat zijn om die weg te effenen. En daarom bidden we van u of gij wilt komen met de dierbare werking van de Heilige Geest. En als die Geest toch komt, ook in de nabetrachting, dan opent hij toch onze ogen waar het aan ligt. En dan moeten we altijd weer bekennen, Heere, dat het niet aan u ligt, maar dat het aan ons ligt en dat we zelf de schuldigen zijn. En om nu recht schuldenaar te worden voor God in de beleving, zou u dat willen schenken, Heere, opdat wij werkelijk aan de zijde van God mogen vallen met alles wat ons bezighoudt, en dat wij ons schuldig mogen weten voor uw aangezicht. O Heere, dan zal uw lieve Geest opnieuw weer een verzoek uitbrengen tot de koning van de kerk, om weer te spreken tot die ziel die overhoop ligt. En Heere, dan zijt ge ook de getuige geweest van hen die aan mochten gaan. Het was goed om vanmorgen ook aan zeer een tafel te mogen zitten. Het was goed, Heere, om uit de mond van die profeet en leraar der kerk te horen dat hij gekomen is om de zachtmoedigen een blijde boodschap te brengen. Dat hij gezonden is van de Vader om te verbinden de gebrokenen van harte. Dat hij niet uit eigen beweging gekomen is, maar dat hij gekomen is vanuit het welbehagen des Heren. En dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. O Heere, wat is het toch een wonder wanneer de kerk zicht mag krijgen dat ze een onderwerp zijn van uw verkiezende liefde, van uw verkiezend handelen. Wat is het een wonder, Heere, dat gij naar de zulken omziet, gevangenen en gebondenen. O, wij bidden van u of gij ook met hen wil zijn, want ze kunnen zo teergesteld zijn als ze op een hoogtepunt zijn geweest en vergeten waakzaam te zijn voor hun eigen hart en voor Satans aanvechtingen. Het kan zo gevaarlijk zijn, Heere, wanneer wij iets van u genoten hebben en van de tafel afkomen, en dat we menen dat we weer een poosje voort kunnen gaan, want dan verliezen wij juist ook datgene wat u zegt, Heere Jezus, in uw eigen woord: waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Want dat is de grond niet, de genietingen die wij aan deze zijde van het graf hebben, maar zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Ja, ze moeten dwars door de zee, door de woestijn, naar Kanaan toe. En dat alleen door het waarachtig geloof, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, ziende op de vuur- en wolkolom, waarin de engel des Heren zich verborgen heeft. Heere, zou u dat willen schenken deze middag? We dragen de ganse gemeente aan u op, in het bijzonder de rouwdragende familie Kooijman, die deze week plotseling opgeroepen werden omdat een broer van hen zo plotseling het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Ge weet ook welke aangrijpende geboodschap dit geweest is voor die familiekring. We dragen alle nabestaanden aan u op. En we bidden van u of gij kracht wil geven om dit te verwerken. Want dan komt het ook zo heel dichtbij. We denken ook aan broeder Kooijman zelf. Heere, wat zal dat aangrijpen als een broer van ons zo plotseling van onze zijde wordt weggenomen. En we bidden van u, geef toch dat het hem klein en verbroken en verslagen voor uw aangezicht mag maken. opdat hij als een arme, niet bezittende zondaar bij u terecht mag komen. Gedenk hem en zijn vrouw en de verdere familiekring. Heere, zo dragen wij ook broeder Boy aan u op, die morgen naar het ziekenhuis gaat, dat er een tumortje weggenomen moet worden. En wij bidden van u of gij over hem wil waken en dat de operatie het gewenste resultaat mag geven, zodat de ziekte die hij in zich heeft niet verder uitgezaaid zal worden. Maar bovenal dat hij gaat zien dat het een signaal in zijn leven is, dat gij hem toeroept: Teun Boy, bereid je huis, want ook gij zult sterven. En dan kan het toch nog, want gij handelt zonder aanneming des persoons. En we bidden van u of gij toch redenen wilt nemen uit uzelf om deze broeder genadig te zijn. Samen met zijn vrouw en gezin, we dragen het ganse gezin aan u op. Heren, dat zij eens toch kregen te geloven wat nu bij de Heren, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Zo bidden we u ook voor het gezin Molenaar die in zorgen gedompeld zijn, omdat de kleine André er zo aan toe is. We mogen uw naam dankzeggen dat hij weer thuis is. Het is nog een spannende week. Aanstaande donderdag, dan zal het verband eraf gehaald worden. En hoe zal het dan zijn? Heere, we bidden van u, geef dat het mee mag vallen. En sterk de vader en de moeder om dit aan te kunnen. Want dit geeft ook een psychische klap. En wij bidden van u of gij kracht, draagkracht wil geven om dit alles te verwerken. Kon het zijn in uw hand te mogen leggen. En Heere, dan mogen we uw naam ook dankzeggen dat gij prins Willem-Alexander en prinses Maxima verblijd hebt met de kinderzegen. En dat gij nog aan ons land gedacht hebt. Dat gij een koninklijke telg hebt gegeven. Dat er een meisje geboren mocht worden. O God, wat zijt ge toch nog langmoedig over ons vaderland, lettend op de zonden van land en volk, lettend ook op de zonden van kerk en overheid, dat gij nog doorgaat, Heere. Want ook ons koninklijk huis is van u gegeven. Ze mogen regeren bij de gratie Gods. Ze mogen u, ja, ze moeten u vertegenwoordigen. O, en dan smeken we van u, genadige God, of gij dit kind het toch van alle goed wil verzorgen en het ten beste wil keren, want dit kind zal ook gedoopt worden. En Heere, dan bidden we en dan pleiten we op uw verbond of gij toch nog eens wil komen in dat gezin. En of gij het zo wil maken dat het voor hen niet een formele kwestie is, maar dat ze eens door uw lieve geest ontdekt mogen worden aan de betekenende zaak van de heilige doop. Dat ook dit kind in zonde ontvangen en geboren is en van nieuws geboren moet worden. En dat gij uw drievoudige naam verbindt aan dit kind. O, we smeken van u, Heere, dat er nog eens een wonder mag gebeuren in ons land. En dan denken we in het bijzonder ook aan wat er afgelopen vrijdag gebeurd is. O Heere, wat een verdrietige zaak toch. Wat moeten we toch zeggen, Heere? Wat moeten we toch zeggen wat er nou gebeurd is met de kerk van Nederland? Ach Heere, Heere, en wilt u toch niet met ons gaan in het gericht? Heere, u staat op de drempel van het huis des Heren in ons vaderland. Want Heere, wij geven de kerk over aan het geweld van de duivel, van de antichristelijke machten. Want het kan niet uit God zijn, Heere, als wij de dwaalleer een legitieme plaats gaan geven, hoeveel ruimte we ook geven aan de gereformeerde belijdenis. Dat kan niet, Heere, dat kan niet samengaan. Hoe kunnen die twee toch aan één tafel zitten? En daarom dragen we een bijzonder hen op, die in geweldige gewetensnood gekomen zijn, En u weet ook dat er onderling verschil is. En we laten dat even voor hen, Heere, want dat is een gewetensstrijd voor hen. Maar wij bidden u, o God in de hemel, of gij toch onze ogen wilt openen, waar gij mee bezig zijt, ook met het oog op de toekomst, opdat wij profetisch licht mogen krijgen over deze zaak die nu geschied is. Want, Heere, we zijn ervan overtuigd dat gij spreekt ook in deze handeling. Want er is gebeden en geworsteld voor de troon der genade dat het niet door zou gaan, maar het is wel doorgegaan. En dan moeten wij toch u belijden, Heere, dat het een oordeel is. Als gij toch doorgaat, want Heere, gij zegt het ook in uw woord, al stonden Mozes, al stonden Job voor mijn aangezicht, al stond Daniel voor mijn aangezicht, het zal toch doorgaan. En dat betrof toen de ballingschap. En zo is het nog, Heere, wie dan ook voor uw aangezicht verschijnt. Maar als het in uw raad vast ligt, dat gij Sion in puin laat vallen, hier in Nederland, dan zal het gebeuren. Maar Heere, dan kunt gij toch niet van uw verbond af. Dan kunt gij toch niet van uw naam af, Heere. Wat zal het dan van uw grote naam zijn? Maar Heere, dan pleiten wij toch op dat genadeverbond dat gij ook gesloten hebt met de kerk van Nederland. Dan zult gij toch Sion weer doen herrijzen uit het stof. Wij weten niet wanneer, wij weten niet hoe, maar wij bidden u of gij u wilt ontfermen over onze kinderen, over ons nageslacht. En dat we waakzaam mogen zijn, met name ook over de prediking van uw heilig getuigenis. O God, treed dan niet met ons in het gericht. O God, wees ons toch genadig. Wilt u ons verzoenen door het bloed van uw lieve Zoon? Wilt u alles verzoenen, Heere, ook onze kerkelijke, onze ambtelijke zonden? O God, we kunnen voor u niet bestaan, zelfs met de heiligste verrichtingen niet. O God, Heere, zou u toch niet met ons in het gericht willen treden, maar zou u ons willen aanzien in uw Zoon, het hoofd van de kerk, de Heere Jezus Christus, die grote hoge priester van het huis Gods, die grote herder en opziener onze zielen. Amen. Wij zingen Psalm 92, de versen 3, 7 en 8, en dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Zingen we straks na het amen van de prediking het tweede vers van Psalm 1. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Tweede vers van Psalm 1. Na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, er is in de achterliggende week een prinsesje geboren, Amalia. We zijn zeer verblijd met ons koninklijk huis, dat alles goed en gezond mag zijn. En van de week viel mij een krantenkop op, namelijk dat er stond: na 4 dagen al erfprinses. Misschien hebt u het ook wel gelezen van de week. Ja, zo'n kleine baby. Kinderen, na 4 dagen al erfprinses. Zou dat kleine kind zich dat bewust zijn? Dat het al een kroonprinses is. En dat heel het volk op haar ziet. Met het oog op de mogelijke opvolging in de toekomst van prins Willem-Alexander. Na 4 dagen al erfprinses. Ach, dat kleine babytje is nog zo afhankelijk van de kraamverpleegster, van de moeder, en is zich nog nergens van bewust. En toch is ze al zo rijk. En gaandeweg door de opvoeding zullen de ouders trachten haar bewust te maken van haar hoge positie. Is het ook eigenlijk niet zo bij Gods wedergeboren volk, gemeente, dat zij zich ook niet ten volle bewust zijn hoe rijk ze zijn, dat zij erfgenaam zijn van het eeuwige leven? En zeker in het begin van het geestelijke leven, dan zal een ziel dat volstrekt zich niet bewust zijn wat het betekent om een wedergeboren zondaar te zijn, om opgenomen te zijn in dat huisgezin van God. Maar ook wanneer er meer oefeningen des geloofs zijn en er mag enige wasdom zijn, dan gaat ook Gods volk vaak nog zeer arm over de wereld. En is ze zich niet bewust welke rijkdom haar ten deel is gevallen door de genade Gods. Dat zal aan hen bekendgemaakt moeten worden. En ook wanneer wij aan zeer een tafel hebben gezeten, beseft u dan wel, volk des Heren in ons midden, wat er dan gebeurd is. Dat er eventjes een stukje hemel op aarde is geweest. Dat u eventjes zo zeer dicht bij die gastheer bent geweest, dat die gastheer zo laag wilde afdalen in de tekenen van brood en wijn om gemeenschap met u te oefenen. O, wat is die gemeenschap van uw zijde hier nog ten dele? En wat wordt die gemeenschapsoefening van uw zijde hier nog menigmaal verstoord door uw zonden en ongerechtigheden, door uw overblijvend ongeloof? Ach, een kind van God kan zelf zoveel bederven als het gaat om die zoete, lieve gemeenschapsoefening met God in Christus, geliefden. Maar de Heere laat het daar niet bij, want hij houdt de zijnen in het oog. En door welke stormen en rampen en aanvechtingen ze zullen gaan, maar ze zullen komen. Ze zullen komen, jawel, met smekingen en geween, maar ze zullen komen op de plaats die de Heere bereid heeft voor degenen die hem liefhebben, die hem vrezen. En ze zullen ook bekendgemaakt worden met die rijkdom die weggelegd is voor degenen die de Heere vrezen, voor de kerk Gods. En het mogen de onbekeerden in ons midden jaloers maken, opdat zij in hun gemis gebracht mochten worden. Want o jonge mensen, kinderen, ouderen in ons midden, u die de Heere nog niet vreest. O wat bent u toch arm. En wat zou ik het u toch gunnen dat u er iets van zou mogen ontvangen. Van datgene wat de Heere hier belooft. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gebaar des lofs voor een benauwde geest. De Heere zendt daartoe zijn profeet uit. Namelijk om 1. Gods heil uit te roepen. 2. Gods heil uit te delen. En 3. Om Gods heil uit te laten komen. De Heere zendt zijn profeet uit om Gods heil uit te roepen. Want er staat in onze tekst om uit te roepen. Het jaar van het welbehagen des Heeren. Maar ook om Gods heil uit te delen. Want er staat in vers 3 om de treurigen Sions te beschikken. En uiteindelijk om Gods heil uit te laten komen. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Allereerst dus willen we stilstaan bij het uitroepen van Gods heil. Onze tekst zegt immers om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der brake onze Gods. Zo begint onze tekst. Deze profeet des Heeren heeft een blijde boodschap te verkondigen. Dat hebben wij vanmorgen gehoord aan de zachtmoedigen. En als we dan letten op vers 2, dan zien wij dat er sprake is van een tijdsbepaling. Wanneer doet deze profeet dat? Nu, zo zegt onze tekst, in het jaar van het welbehagen des Heeren en op de dag van de wraak van onze God. Dat is de datum, dat is de tijdsbepaling waarop de Heere deze boodschap gaat uitroepen. Ja, wanneer is dat eigenlijk en wat bedoelt onze tekst daar eigenlijk mee? Vele uitleggers zeggen dat de profeet hier zin speelt op het zogenaamde jubeljaar. Het jubeljaar, daar treffen wij een uitleg van in Leviticus 25. Het jubeljaar wordt ook wel het sabbatsjaar genoemd. Jongens en meisjes, luister eens, dan zal ik jullie proberen uit te leggen wat het jubeljaar is. Het jubeljaar vond plaats 1 keer in de 50 jaar. Het 50ste jaar. Na 7 keer 7 weken, jaarweken, 7 keer 7 dus, brak het 49ste jaar aan. En dit jubeljaar werd dan ingeluid op de grote verzoendag, de 10e van de 7e maand. En wat gebeurde er dan, wanneer het jubeljaar werd ingeluid? Nu, dan moest de grond braak liggen, dat betekent dus dat de akker niet bebouwd mocht worden. En alle Israëlieten kregen dan hun verloren gegaane bezittingen terug. En alle slaven kregen hun vrijheid. Dat moet je je eens voorstellen. Zo'n Israëlitische boer die door een of andere omstandigheden zijn land kwijt is geraakt en slaaf is geworden bij een ander. Wat zal die de jaren opgeteld hebben? Wat zal die man uitgekeken hebben naar het jubeljaar? Hij heeft het gezegd. Het 48ste jaar. Ik ga het 49ste jaar in. En dat betekent aan het eind van dit jaar op de grote verzoendag. Dat dan de bazuin zal klinken door het land. En dan betekent dat ik mijn stukje grond dat ik vroeger kwijtgeraakt ben. Weer terug zal krijgen. En dat ik niet langer meer een slaaf ben van een ander. Dan krijg ik mijn vrijheid weer terug. Dat is het aangename jaar des Heeren. Dat is een jaar van vrijheid. En zo heeft die man daar naar uitgekeken. En toen dat jaar aanbrak, toen de bazuin gehoord werd door het land, toen heeft hij zijn schop neergelegd. En toen is hij gaan rennen naast een stukje land. En toen heeft hij tegen degene gezegd die dat land bearbeidde: en nu krijg ik het weer terug, want het jubeljaar is aangebroken. Dat had de Heere zelf bepaald, omdat God zelf de bezitter was van het land Kanaan. God beschikte daarover. En daarom bepaalde de Heere dat die man weer zijn stukje grond terugkrijgt en dat hij niet langer meer slaaf was van die ander. En dat is natuurlijk een heerlijk beeld van datgene wat in de toekomst zal gaan gebeuren als dat grote jubeljaar wordt aangekondigd. Wat hier in Jesaja 61 wordt geprofeteerd. Wat vervuld is toen de Heer Jezus in Nazareth die preek hield. En zei: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Maar nu wordt dat hier genoemd het jaar van het welbehagen des Heren. Wat betekent dat precies? Betekent dat dat het slechts om een bepaald jaar gaat in de geschiedenis van de mensheid, zodat je het als het ware kunt dateren, dat je zou kunnen zeggen: nou, dat moet dan ongeveer geweest zijn het jaar 30 na Christus, dat dat het jaar van het welbehagen des Heren is. Nee, gemeente, dat wordt niet letterlijk zo bedoeld, maar dat wordt in de figuurlijke betekenis bedoeld. Het gaat namelijk niet zozeer om een datum, om een bepaald jaar of om een bepaalde dag, maar het gaat om een zaak. Immers dat jaar wordt genoemd het jaar van het welbehagen des Heren. Dat is het eerste waar ik bij stil wil staan. Dat woordje welbehagen, dat spreekt mij, gemeente, allereerst van Gods soevereiniteit, van Gods vrijmacht. Het is een tijdstip door de Heere zelf uitgekozen. Dat is een tijdstip dat wij mensen niet kunnen maken. O, natuurlijk, er is bij het adventsverlangen van de oud-testamentische gelovigen wel eens een sterk verlangen geweest. En een sterke hoop geweest. En wellicht ook een sterke werkzaamheid geweest. Of toch dat aangename jaar van het welbehagen des Heren morgen eens zou mogen uitbreken. En toch, toch kon die kerk zelf dat jaar niet laten aanbreken. Hoe sterk het verlangen ook was, hoe sterk de begeerte ook uitging naar het jaar. Maar het lag in de hand Gods. Het gaat namelijk om de ere Gods. En nu zegt hier de profetie dat God de Vader permissie zal geven aan die gezonden profeet om dat aangename jaar van het welbehagen des Heren in te luiden. Hij mag de bazuin van het evangelie aan de mond zetten om dat jaar in te luiden. Tweede wat dit jaar zegt, dat woord welbehagen, dat zegt ook in de mensen een welbehagen. Zoals straks de engelen zullen zingen bij de geboorte van de Heer Jezus. En dat houdt in dat God kennelijk helder zijn genade zal openbaren in dat jaar van het welbehagen des Heren. Zodat de kerk gaat zingen: dit is de dag. De roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Het is het jaar van Gods gunst, dat zijn heil verkondigd zal worden. De Heer Jezus die heeft gezegd: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Nee, dan moeten wij ons niet stoten aan de eenvoud waarmee het inluiden van dit jaar des Heren werd ingeluid. Stoot u zich daar toch alstublieft niet aan, gemeente. Daar hebben ze het in Nazareth niet op gehad. Ze hebben zich daar aangestoten toen de Heere Jezus die boekrol van Jesaja pakte en dichtschoof en zei: en dat is vandaag in uw midden gebeurd. Dat is voor de godsdienst wel zo'n ontzaglijke teleurstelling, gemeente. Want wij maken daar een voorstelling van. Dat moet dan toch wel iets heel bijzonders zijn. En dat zal dan gepaard gaan met veel gejuich en gezang en publieke bekendmakingen. Maar het gebeurde slechts op de preekstoel in de synagoge van Nazareth. En zo is het vandaag nog, gemeente. Het aangename jaar van het welbehagen des Heren wordt namelijk in het Nieuwe Testament ook genoemd de dag der zaligheid. 2 Korinthe 6 vers 2. En Paulus past het daartoe op de evangelieverkondiging. Hou dat vast, gemeente. Want dat betekent dat het jaar van het welbehagen des Heren dat moment is dat het evangelie in uw leven wordt gepredikt. En dat het evangelie haar kracht gaat doen in uw zielenleven. Dat het evangelie wordt geopend voor een zondaar die blind is voor het evangelie en blind is voor de mogelijkheid van zalig worden, gemeente. Die blind is voor de deur der hoop. Dan breekt het aangename jaar van het welbehagen des Heren aan in het leven van zo'n zondaar. Dat jaar er mag zijn, dat die dag er mag zijn, die aangename dag der zaligheid. Dat zo'n ziel voelt hoe de banden losgebroken worden, hoe zijn blinde ogen worden geopend. En dat hij mag zien dat er nu niet alleen voor anderen, maar ook voor hem een weg der zaligheid ontsloten is, buiten zichzelf, in de Heere Jezus Christus. Opdat hij ook in bezit mag komen van de verloren geganen bezittingen. Want wij zijn onze bezittingen namelijk kwijtgeraakt in onze diepe val in Adam. We zijn de kennis, de ware kennis en de gerechtigheid en de heiligheid kwijtgeraakt, gemeente. Maar alleen in het jubeljaar, in het aangename jaar van het welbehagen des Heren, dan zult u weer in de gelegenheid gesteld worden om die terug te krijgen. Is er hier zo'n ziel? Word je welbehagen. En vraag dan aan de Heer of u het ermee eens mag worden dat hij dat tijdstip in uw leven bepaalt. En vraag dan aan de Heer in uw leven of er een adventsverwachting in uw ziel geboren mag worden, een uitzien en een werkzaamheden voor de troon der genade. Dat hijgt, dat hunkert, dat roept, dat zucht naar het aangename jaar van het welbehagen des Heren. En tegelijkertijd in dat wachten beleeft en beleidt: Heer, ik heb het niet verdiend, ik heb het niet verdiend. Maar wanneer komt dat moment dat u vanaf de kans zelf komt in het gebaat van uw woord. En dat ik persoonlijk in mijn ziel eens dat mag horen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ja, maar zegt iemand: dominee, toch begrijp ik het niet, want als ik nou verder lees, dan staat er toch dat die dag ook de dag der wraken onze Gods wordt genoemd. Is dat nou niet met elkaar in tegenstrijd met wat u net zei, want u zei dat het een aangenaam jaar is, een dag der zaligheid. Maar als die dag dan ook nog genoemd wordt een dag der brake, onze Gods, dan zou je toch in één krimpen. Dan zou je toch zeggen, wat heeft toch een zondaar te verwachten op die dag? Als hij enerzijds moet horen dat het een jaar van het welbehagen des Heren is, maar toch ook van Gods wraak. Immers, wat is Gods wraak, gemeente? Dat is toch niets anders dan de straf van een verbolgen rechter die hij oefent over de zonde van de zondaar. Dag van de wraken onze Gods, wat moet ik daaronder verstaan, gemeente? Dat is toch dat hij rechtvaardig oordeelt en vonnist over de zonde? Ja, gemeente, wat bedoelt hier Jesaja eigenlijk? Er is een dag der wraken onze Gods, gemeente, dat hij de zonde van zijn uitverkoren kerk in Christus als borg straft en gebroken heeft. Dat is Goede Vrijdag. Dat is Golgotha geweest. Dat is ook een dag van de wraken onze Gods. Dat is een schriftuurlijk gegeven. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Hoe schriftuurlijk het ook is. En zeker, dat laten we ook staan, dat is ook een dag der wraken onze Gods. Maar wat bedoelt dan hier de profeet? De profeet bedoelt, zeggen onze kanttekenaren, die dag die God bevolen en bestemd heeft, in welke hij alle ongelovigen, onboetvaardigen, vijanden van zijn kerk, mitschaders de duivel, in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Dat is Gods wraak over de zonde, over Satan, dood en hel. O gemeente, wat hebben die vijanden al veel verwoest van Gods lieve schepping. En wat hebben ze al veel mogen doen onder de toelating van God. Als wij letten op het verwoestend werk van Satan over deze wereld. Als wij letten hoe hij mensen ingeschakeld heeft als instrumenten om Gods kerk te vervolgen en bloed te vergieten. O, als we letten op de zonden van land en volk, gemeente. Als wij letten op hoe de zonde uitgeleefd wordt. Dan moeten we toch niet anders zeggen. Wat heeft de duivel en zijn aanhangers van deze wereld toch één grote hoerentent gemaakt? En wordt de tijd dan niet rijp dat God wraak gaat uitoefenen over de zonde van zijn vijanden? Maar die vijanden zitten ook in de kerkgemeente. Die vijanden bevonden zich ook in de synagoge van Nazareth. Dat bleek zo heel duidelijk. Want toen de Heere Jezus zei van heden is deze schrift in uw oren vervuld, toen briesten ze van vijandschap. En toen wilden ze hem doden. En ze gingen met hem spotten. Wat denkt deze timmerman wel, die zoon van Jozef? Wat denkt die eigenlijk wel? Wat een verbeelding. En toen hij nog heel scherp ging preken, de Heere Jezus, over die weduwe van Sarfat en Naaman de Melaatse, werden ze er helemaal buiten gezet. Zij, godsdienstige mensen, die zich erbij rekenden. En ze liepen op de Heere Jezus af en ze sleurden hem naar buiten. En ze wilden hem van een steile berg afwerpen. Maar toen vond een ogenblik van de dag der wraken onze Gods plaats. Want Jezus ging tussen hen door. Opeens moesten ze hem loslaten en afstand nemen. En door een onzichtbare bescherming moesten die vijanden wijken en liep hij koninklijk tussen de vijandige inwoners van Nazareth door. Dat is een voorbode geweest van datgene wat zal gebeuren bij de dag der wraken onze Gods. Want gemeente van Barendrecht, dat geldt ook ons. Want wanneer Nazareth zo reageert, hoe zal het dan met ons zijn? Hoe lang heeft de Heer onze gemeente al verdragen, geliefden? Hoe lang al? Meer dan 100 jaar. Hoe lang maakt u al gebruik van zijn langmoedigheid, zondaar, zondares in ons midden? O, geef eens 1 minuut gelegenheid aan de dienaar van het evangelie om een ogenblik met u in gesprek te komen, om eens even te denken hoe lang u al misbruik maakt van zijn langmoedigheid, dat u onnut de aarde beslaat en nog onbekeerd zijt, en dat u het aanbod van het evangelie veracht. Het verachten van het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. God zal wreken. Het zal een ontzaglijke wraak zijn, geliefden. Die gaat over Nazareth, over Barendrecht, over de kerk van Nederland, geliefden. Dag van de wraken onze Gods. Dat betekent dat al Gods vijanden in de eeuwige verdoemenis geworpen zullen worden. De vijanden die de kerk vervolgd, verdrukt en bespot hebben. Want het Lam van God, gemeente, dat in het jaar van het welbehagen des Heren gepredikt wordt, is tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda. De leeuw van Gods wraak. Dat heeft de Heer Jezus zelf geprofeteerd tijdens zijn omwandeling. En daarom onderzoek u eens, ook op deze nabetrachting. Kent u daar iets van en beeft u daar ook van? Zo komt die profeet in het midden van u om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, maar ook tegelijkertijd de dag van de wraken onze Gods. Maar nu komt hij niet alleen maar om dat uit te roepen, gemeente, maar ook om uit te delen, onze tweede gedachte. Gods heil uit te delen. Want wij lezen dat hij ook een heil uitdeler is, want daar staat er in Gods woord. En om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden. Sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwde geest. Gemeente, dit is een belofte met een adreskaartje. En het adres op de envelop, kinderen, daar staat: aan alle treurigen. Aan alle treurigen zijn er die in ons midden. Ja, gemeente, het staat er. Echt. Er zijn bijzonder geadresseerde beloften. En die zijn aan de treurenden geadresseerd. Om de treurenden te troosten. Is er een treurende? En die treurenden worden nog nader bepaald met het woord Sion, de treurigen Sions, zo staat. En wilt u weten of u zo'n treurige bent, geliefden? Nu, dan moet u zich eens toetsen aan wat over deze treurigen gezegd worden. Want het woord dat hier gebruikt wordt, dat doet denken aan rouwdragenden. En dat blijkt ook uit een uiterlijk, niet alleen een innerlijk. Want wat wordt er gezegd van deze treurigen? Dat, ja, dat ze ondergedompeld zijn in de as. Staat er in vers 3. En dat ze een benauwde geest hebben. Hoort u dat, gemeente? As, treurigheid, benauwde geest. As, dat was in het oosten een uitwendig ritueel om rouw te bedrijven. We lezen dat van Job, als hij alles kwijt is, dan gooit hij as over zich heen. treurigheid, benauwde geest, uitgeblust iemand is dat. Zijn spankracht verloren, geliefde. Het gaat hier om een ontluisterde staat van Sion. Sion, volk Gods. De kerk van het Oude Testament. Kerk van het Nieuwe Testament. Ontluisterd, beroofd door de vijanden. Daar staan ze. Dood en verderf in hun aangezicht. We kunnen denken aan die ballingen die weggevoerd zijn, gemeente. De vervallen toestand van de kerk van Israël in de dagen van de ballingschap. Ja, het is ook het oordeel van God over hun leven. Vanwege hun afval. En als ze daarop letten, geliefden, wat de oorzaak is, hoe zij in deze treurige toestand terechtgekomen zijn, dan is er alleen maar reden om rouw te bedrijven. Persoonlijk en collectief. Want het gaat hier over de treurigen Sions. En dan heeft elke treurige zijn eigen, haar eigen schuld. Maar ook in gemeenschap met het gehele Sion. Persoonlijk treuren zijn er die. Die dat kennen in hun leven. Dat persoonlijk treuren over de zonden van vroeger. Over die zorgeloze jaren. Weet u dat ook, vader? Die zorgeloze jaren. Weet je nog toen je 17 was? Weet je het nog? Was je zorgeloos, niet waar? Wat kon je gemakkelijk zondigen? Wat kon je gemakkelijk slapen in de kerk? Weet je het nog? Wat bleef je onverschillig onder de tranen van je moeder? Weet je het nog? Wat verveelde je je toch tijdens een avondmaalsbediening? Omdat het een half uurtje langer duurde. Weet je het nog? Persoonlijk treuren. Over mijn zondig bestaan van vroeger. Ach, wat heb ik mijn tijd toch verbeuzeld, jonge mensen. Als de Heer in je leven komt, dan zijn de jaren daarvoor echt verprutste jaren. Echt waar, hoor. Echt. Als je ogen daarvoor open gaan, dan zeg je, o Heer, o Heer. Kon ik die jaren nog maar overdoen. En daarom kinderen in ons midden. Luister eens, jongens, jongens en meisjes. Luister eens even. Jullie zijn nog klein, hè. Zul je de Heere jong zoeken, kinderen. Echt waar, hoor. Dat is de beste tijd, jongetje, daar in de kerk. Echt, buig je knietjes. Heel jong. En jongens van een jaar of 12, 13... Verbeuzel je tijd niet. Het is zo goed om de Heere te zoeken in je kinderjaren. En de ouderen in ons midden, die weten niet wat ze moeten doen als ze nog in een onbekeerde staat leven. Want hun verstand staat hun zo in de weg. Ze weten precies hoe ze bekeerd moeten worden. Dat horen ze elke zondag. Maar ze zijn zo verdoofd door de zorgvuldigheden van dit leven. Dat ze er nog geen half uurtje voor over hebben. Om dagelijks ernst te maken met hun onsterfelijke ziel. Nog geen half uurtje. Nog geen kwartiertje. Echt waar. Want ze hebben het zo druk. Ach, gemeente toch, gemeente toch. En overuren maken, dat zeker, hard werken. En dan moe op bed vallen. En 's ochtends vroeg er weer uit. En eigenlijk zondag 's ochtends te moe om te luisteren. Ik kan mijn aandacht er niet zo bij houden, dominee. Ach, gemeente, en dat onder de zuivere bediening van het woord, terwijl Christus zo dichtbij is, in het gewaad van zijn woord. Is dat geen reden om te treuren? genademiddelen veracht. Die treurenden, die gaan daarover treuren, geliefden. Ook na ontvangen genade, ook als Gods volk ingezonken en mat is. Dan is er ook alle reden om te treuren, volk des Heren, want het komt je per slotverrekening niet aanwaaien. Het woord van God zegt heel duidelijk dat de genademiddelen vlijtig waargenomen moeten worden. Treuren vanwege een goddeloos bestaan. Want er komt een tijd in het leven van Gods kinderen, dan beleven ze niet zoveel meer hoor. Maar dan beleven ze veel meer wat Paulus ook zegt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Maar ik dank God door Jezus Christus. Dan gaan ze treurende over de aarde vanwege hun goddeloos bestaan. En zuchtend om een kruimeltje genade. En dan is het voor hen zo'n wonder dat ze aan de tafel des Heren mogen zitten. Treuren ook over de zonde van een ander. Want dat is ook een kenmerk van het geestelijke leven. Het gaat je niet in de koude kleren zitten om wat je kinderen dan doen. Of wat je man doet, of wat je vrouw doet. En dan kunnen je kinderen wel zeggen, pa, maak u zich er nou niet druk om. Dat hoor je soms volwassen kinderen zeggen tegen een oude vandaag. Maar er is een treuren over de zonde van je kinderen en een treuren over de zonde van je buren. Dan kun je het niet aanzien. Dat er gemeenteleden zijn die zo gemakkelijk een tijd verprutsen aan sport en spel. Ook in onze gemeente. Die een tijd verprutsen met allerlei waardeloze boeken. Of het kijken naar televisieseries. Ik kan het gewoon niet begrijpen, gemeente. Echt niet. Echt niet. Zo oppervlakkig leven. Dat kan echt niet. Treuren over de zonde van een ander. Treuren ook over de zonde van de kerk. En dan komen we dichter bij dat andere. Dat collectieve treuren. Treur, volk van God in ons midden. Treur over de kerk van Nederland. Want toen lag de kerk in as. Ze waren in een gesteldheid van treurigheid. En het gewaad van een benauwde geest. Een benauwde geest, dat betekent hier in het Hebreeuws een ingesloten geest. Waar iemand zichzelf heeft ingebracht. Echt hoor. Waar je niet uit kunt komen. En waarvan je weet, ik heb mezelf helemaal in de pinerie gebracht. De kerk heeft zichzelf ingesloten. In een benauwde geest, gemeente. Oh, dat is een benauwde geest. Omdat die geest geplaagd wordt van binnen vanwege een eigen verdorvenheid, persoonlijk maar ook collectief. De verdorvenheid van binnen ook in de kerk, geliefden. Maar die ook ineen krimpen vanwege het woeden van de duivel, omdat ze niet opgewassen zijn een antwoord te geven tegen de aanvechting en het woeden van de duivel. Persoonlijk, maar ook collectief. En dan denk ik heel in een bijzonder, gemeente, ook aan wat er afgelopen vrijdag gebeurd is met de kerk van Nederland. Dat is niet gebeurd met de Nederlandse vormde kerk op zich. Waar we de christelijke gereformeerde kerken totaal niks te maken hebben. Of de gereformeerde gemeente of de oud gereformeerde gemeente. Het is onze moedergemeente. De Nederlandse hervormde kerk is opgeheven. Dat is een oordeel van God. Theodorus van der Groe heeft in een van zijn biddagpredicaties dat reeds voorspeld dat dat zou gebeuren. En pas kreeg ik in handen een preek van wijlen dominee Hofman van Schiedam. Die ook zo in de breuk gestaan heeft van de kerk van Nederland. En toen heeft hij ook dit voorspeld. Hij heeft dat vergeleken met de ballingschap van Israël en Juda. En toen heeft hij gezegd dat de kerk van Nederland in puin zal vallen. maar met het oog op een nieuwe toekomst. En gemeente, zo is het. Want laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente. Wij als afgescheidenen lijken op de tweestammenrijk van Juda. Wat zei die tweestammenrijk van Juda? Die zeiden, nou ja, dat tienstammenrijk weggevoerd wordt. In ballingschap wordt geleid. Ja, dat kunnen we nog wel begrijpen. Dat zeggen wij ook van de Nederlandse vormde kerkgemeente. Als daar een homofiel op de preekstoel kan staan. Of een lesbische dominee. Als daar de leugen gewoon een legitieme plaats krijgt. Ja, dan kunnen we begrijpen dat God op een gegeven moment ingrijpt. En dat die Nederlandse vormde kerk opgeheven wordt. Dat kunnen we begrijpen. Maar oh, wat is die taal toch ontzaggelijk gevaarlijk en goddeloos, gemeente. Want de volgende ballingschap staat voor de deur. En dat raakt alle afgescheiden kerken. Want gemeent, wij moeten niet menen dat wij nu moeten zeggen, nou dan moeten die gewetens, diegenen die in gewetensnood gebracht zijn en die niet mee kunnen met de PKN, dan moeten zij maar christelijk gereformeerd worden of gereformeerde gemeente. Dat is goddeloze taal, gemeente. Want dat is de taal van het triomfantalisme. Als we daar beginnen, dan staat de volgende ballingschap voor de deur. Waar moeten we zijn? We moeten zijn in de as, de treurigheid en de benauwdheid van geest. Dat wij als het ware ingesloten worden met ons eigen kerkelijk leven. En dat wij benauwd van geest zullen worden, ook persoonlijk, maar ook collectief. En dat wij naar de wortels teruggaan van het belijden van de kerk des Heren, zoals die de schrift ons voorhoudt en zoals ook in de belijdenisgeschriften ons wordt voorgehouden. Ik zei van de week tegen iemand, we moeten samen eens buigen over de artikelen 28, 29 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Opdat de verstrooiden Sions per plaats eens zouden gaan onderzoeken waar de zuivere bediening van het evangelie zich nog openbaart. En gemeente, dat zeggen we in alle bescheidenheid, dat mag hier nog aan de Voordijk plaatsvinden. Nee, dat zeg ik niet vanuit een stuk hoogmoed, gemeente, verre van dat. En de Heere bewaar me daarvoor. Maar dat zeg ik vanuit een diepe ootmoed en vanuit onwaardigheid. Want dat hebben we niet verdiend, gemeente, dat dat nog zo is. Maar laten we nooit, nooit ons daarop verheffen. Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat de gemeente van Barendrecht een van de eerste is waarvan de Heere zegt, dan moet die gemeente maar ook in ballingschap gaan. En daarom volk van God in ons midden. Treur toch, treur toch, treur toch. Vanwege de breuk van Sion. O, ik weet wel dat Gods lieve geest u dat treuren moet geven. Maar het is toch uw roeping. Het is onze roeping als leraars van de kerk. Om de bazuin van het evangelie aan de mond te nemen. Van het jaar van het welbehagen des Heren. Maar tegelijkertijd ook te spreken van de dag van de wrake onze Gods. Want nog even. En dan komt Christus terug op de wolken des hemels. Maar dat is toch het laatste woord niet. Het laatste woord is hier niet de as, de treurigheid en de benauwdheid van geest. Maar het laatste woord is dat de Heere zegt dat Hij gekomen is om die treurigen te troosten. En te beschikken sieraad, vreugdeolie en het gewaad des lofs. Want u moet dit goed onthouden, gemeente, dat het eigenlijke werk van God is. Troosten. Troosten. Dat is zijn liefste werk. Calvijn zegt, het is een oneigenlijk werk, een vreemd werk voor God om een zondaar te verdoemen.
Het is Gods eigenlijke werk om een zondaar te troosten. En dan vergelijkt de Heer zichzelf bij een moeder. We kunnen dat lezen in Jesaja 56. Zoals een moeder troost. En concreet betekent die troost voor de ballingen. Dat zij weer terug mogen keren naar het land Kanaan. En dat Sion weer herbouwd zal worden. O, dat hebben ze onmogelijk geacht, gemeente. Daar werkt de Heer op aan. Dat het voor de kerk een onmogelijkheid gaat worden. Dat er ooit nog een kerk zal zijn. En toch, de Heer neemt geen afstand van dat eeuwige verbond, geliefden. Om dat volk te verlossen, dat is die troost. Troost, dat betekent voor de Heer niet alleen maar een paar woordjes spreken. Een paar gemoedelijke woordjes spreken. En een paar tranen wegpinken. Troost betekent voor de Heer altijd een daad stellen. Dan grijpt de Heer in. O, hij mocht ingrijpen, gemeente. En als hij ingrijpt, dan stelt hij datgene wat nodig is om de ware troost te ontvangen ter beschikking. Want dat staat in onze tekst. Om die treurigen Sions te beschikken. Sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dat stelt hij dan tot beschikking. Een sieraad, zo begint hij. Staat in het Hebreeuws een hoofdtooi, een tulband, jonge mensen, die op het hoofd gezet wordt. Een prachtige mooie hoed. Een hoofdsieraad. Dat heeft de Heer klaar liggen voor die treurigen die hun hoofd bedekt hadden met as. Weg die as, weg. Ik heb hier een sieraad, een kroon. En wat is dat, geliefde? Dat is niet minder dan het herstel van het beeld Gods. Want de mens was Gods kroonjuweel. Maar door de diepe val is die kroon van het hoofd gestoten. En weggeworpen en hebben we die verloren. En is ons hoofd bedekt met as. U kunt wel zeggen, nou dominee, ik was me elke dag. Ik ga elke dag onder de douche. Ik heb helemaal geen as op mijn hoofd. Maar het is een leugen. Echt waar. Want als je zo sterft, dan word je tot as. Echt. Je kunt nog zo mooi in uw kist liggen, gemeente. Zodat er gezegd wordt, ligt hier toch mooi bij. Maar het is een leugen, gemeente. Het wordt as. Echt. En alleen Gods volk wordt gekroond met Gods goedertierenheid. En daar zullen ze aan deze zijde van het graf iets van mogen zien in hun leven. En het tweede, in plaats van de treurigheid ontvangen ze de vreugdeolie. En dat ziet op die heerlijke zalving waarmee die hoogste profeet en leraar gezalfd is, de Heere Jezus Christus, die van de Vader verordineerd is en die door met zijn lieve geest gezalfd is. En hij zegt zondag 12, die zegt, dat allen die ingelijfd zijn in Christus, die zijn zijn zalving deelachtig. Dat is die vreugdeolie, geliefden. Dat is die vreugdeolie die op het hoofd vloeit. Die gevoeld wordt. Die tintelt. Die geroken wordt. Dat zijn de gevoelige vertroostingen van de Heilige Geest. Echt, gemeente. De zalving in het Oude Testament was een hele bijzondere zalving. Dan voelde je als het ware je hoofd tintelen. Dan was het alsof je verkwikt werd. Het moest ook een symbolische betekenis hebben. Een betekenis dat iemand bekwaam gemaakt werd tot het ambt waartoe hij geroepen werd. En een betekenis dat iemand de vreugde mocht smaken dat hij gezalfd werd. En zo zal het zijn Hij zal beschikken vreugdeolie. Dat zijn de vertroostingen van God de Heilige Geest. Waardoor u bekwaam gemaakt wordt, volk des Heren. Om in deze wereld staande te blijven. En in plaats van een benauwde geest. Een ingesloten geest. Dat je niet weet hoe je eruit moet komen. Een gewaad des lofs. Een gewaad, een kleed des lofs. Er staat in vers 10. Een mantel der gerechtigheid. Een heerlijk, kostelijk, koninklijk kleed, geliefden. En wat is dat kleed? Dat is niets minder dan de schoonheid van de koning. Nee, dat is niet de schoonheid van een mens. Dat is niet de schoonheid van een opgepoetst en een opgeknapt mens, gemeente. Nee, dat is een geschonken schoonheid. Een toegerekende schoonheid. Waarmee Gods kind wordt bedekt. En dat is het gewaad des lofs. Dat wordt persoonlijk en collectief gegeven. Persoonlijk. Ach, is hier zo'n treurende in ons midden. En die treurt vanwege de zonde van persoonlijk leven en van het collectieve. Ach, treurigheid en benauwdheid van geest. Die er niet uit kan komen, Heer. Mij is bang. Mij is bang, Heer. Kan er niet uitkomen. Vanwege mijn eigen verdorvenheid. Vanwege het woede van de duivel. Ik ben net als die duif. Die in de kloof van de steenrot zit. En die zich verborgen houdt. En ik durf niet, want er staat een adelaar op wacht. En zodra ik mijn kopje buiten die kloof steek, dan zal die adelaar zijn vleugels uitslaan en met zijn klauwen zich aan mij vergrijpen. Is er zo één in ons midden? O, laat die dan de stem van de liefste eens horen. Kom dan, kom dan. Zo lokt hij die duiven, zijnde in de kloven der steenrots. Dat kind van God dat onder de as op zich bevindt. Die treurige, die benauwde van geest. Kom, ik zal het geven. Je ter beschikking stellen, beschikbaar stellen. Ik zal het jezelf geven. Kom dan toch. Met al je armoede en je ellendigheid. Met je bestaan, kom dan toch. Ja, maar moet ik eerst niet... Nee, nee. Je hoeft eerst die as niet van je hoofd af te schudden. Echt niet. En je hoeft niet eerst zelf enigszins weer spankracht op te krikken. Vanwege de benauwdheid van je geest. Dat hoeft niet. Kom zo toch eens. Ja, maar Heer, ik kan niet komen. Ach, dan kom ik tot u. Door de bediening van het evangelie, zo dichtbij tot u. Ja, maar Heere, moet ik dan vieze, vuile zondaar zo'n kostelijk sieraad op mijn hoofd dragen? Ik ben het niet waardig. Stil nou toch, stil nou toch. Ik geef het om niets. Ja, maar Heere, die vreugdeolie, is dat nou wel gepast bij mijn treurige toestand? Laat mij het nou eens doen. Laat mij het eens doen. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. O, dan is Gods lieve geest bij macht. Door een goddelijke verrassing. Zo'n treurige weer te herstellen. En zeker ook collectief gemeend. Want dat vond ik zo treffend. Ook in die preek van dominee Hofman. En toen hij dat profeteerde, dat hij zei, er komt een tijd. En dan zal de kerk van Nederland in geruis liggen. Maar dat hij zei, dat is een voorbode van een nieuw Holland. Zo schrijft hij letterlijk in die preek. Dat is een voorbode van het herstel van de kerk. En daarom, jonge mensen, het gaat niet om doemdenken, hoor. Echt niet. Maar het is Gods weg om voor jullie, voor jullie kinderen, horen jullie het, jonge mens. Straks toch weer die kerk te openbaren. En dat er weer geroepen knechten van God zullen klaarstaan. Die jullie zullen onderwijzen. Die het woord van God zullen bedienen. O kinderen, buig toch je jonge knietjes. Want er is voor jullie toekomst, hoor. Echt, er is toekomst. Want God zal ook dat ingezonken kerkelijke leven, zal hij weer herstellen. Hij zal blazen, echt, hij zal blazen door al dat gekrakeel en dat getwist heen. En wat is het geheim, kerkraad, dominee, je preekt ook tegen jezelf. Een nabij leven met de Heer. Je niet laten verleiden door mee te doen met die godsdienstige praatjes. Ik heb het vorige week zondagavond ook nog gezegd. Bij uw koninkrijk komen. En heel eenvoudig Gods woord open te slaan. Er zijn ook in onze gemeente vroeger mensen geweest die leefden bij een opengeslagen Bijbel, bij de kanttekenaren. En die zochten een vermaak in een goed boek. En die abonneerden zich niet hierop en daarop. Dominee Hofman die schrijft in die preek: ik heb alle kerkelijke krantjes op een gegeven moment afgezegd. Kun je begrijpen? Kun je begrijpen, gemeente? Echt waar? Want iedereen zit zichzelf goed te praten. Wij ook, hoor. Wij ook. En daarom terug. Terug naar de eenvoud van de schrift en de eenvoud van onze belijdenis. En dan zal ook Sion weer hersteld worden. Dan zal het helderder openbaar komen wat de vreze Gods is. Want dat moet. Volk van God, het is voor u nabetrachting. U mag niet als een hutje zijn in de komkommerhof. U moet niet in een hoekje gaan zitten. U mag niet verborgen blijven. Dat licht, dat mag niet onder de korenmaat blijven. Dat moet openbaar komen. Dat blijkt uit onze derde gedachte. Om Gods heil te laten uitkomen. Want er staat: opdat zij worden genaamd eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren. Opdat hij verheerlijkt worden. Jongens, nog een kwartiertje. Toch? Het is al 6:30, maar ik ben nog niet klaar. Opdat. Ach gemeente, dat is nou het doel van die knecht. Dat Gods werk zou blijken. Dat is ook de bede van Mozes aan het eind van Psalm 90. Laat uw werk toch blijken aan uw knechten. Dat is een bemoediging voor Gods knechten dat de Heere nog werkt. Opdat zij genaamd worden eikenbomen. Staat in het Hebreeuws eigenlijk machtige bomen. Ontzaglijke bomen. Der gerechtigheid. En dan worden ze genoemd een planting des Heer. Niet het werk van de mens, maar een planting des Heer. Psalm 1 spreekt daarvan, ze zullen zijn gelijk een frisse boom geplant aan een waterstroom. Eikenbomen der gerechtigheid, die gekrookte rietjes. Ja, gemeente. Want zij worden geworteld in de genade van de gerechtigheid Gods. Dat staat hier toch. Eikenbomen der gerechtigheid. Dat is de aangebrachte gerechtigheid. Van de Heere Jezus Christus. O, zie toch eens op die borgen middelaar, kerk des Heeren, hoe hij daar kruipt over de grond, om daar de bodem voedingrijk te maken voor uw planting. Hoe hij daar geploegd heeft voor uw planting, opdat u voedsel zou krijgen voor uw leven. opdat uw wortels diep ingeslagen zouden worden in de eeuwige gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En hoe klein een boompje ook is, maar ieder boompje wordt daarin geplant hoor. En er zijn ook hele kleine eikenboompjes. Maar ze zullen worden tot eikenbomen der gerechtigheid Gods. Nee, dat zijn geen wonderbomen, zoals bij Jona. Die schieten in één keer omhoog. Maar die zijn geplant, zegt Wilfert Floor in een preek, in het zand van hun eigen gerechtigheid. Die schieten omhoog en die vallen op. Die ontplooien zich in activiteiten, gemeente. Maar die komen niet op vanuit die gestalte. Treurigen, treurigen. As, treurigheid, benauwdheid van geest. Maar die daaruit opkomen. En die vervolgens vertroost en versierd worden. Die blijken te zijn eikenbomen der gerechtigheid. En er is niets mooier om eens te letten op hoe een boom zich ontwikkelt. Prachtig is dat in de natuur. Plant maar eens een kastanje. Ergens jongens, plant er maar eens eentje. Poot er maar eens een. Daar zul je zien wat er gebeurt. Prachtig is dat. En dan kan zo'n klein boomtje zeer kwetsbaar zijn, maar het groeit. En het is toch sterk. Dat wortelstelsel is toch al sterk, geliefden. En zo'n eikenboom der gerechtigheid zal ook nuttig zijn. Want het zal namelijk schitteren. Het zegt immers onze tekst. Staat op dat hij verheerlijkt wordt. Eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren. Zo'n eikenboom, daar staat die. Kijk, volk van God, ik kan best begrijpen dat u ziende op uzelf zegt, ik kan me er niet mee vergelijken, dominee. Vanwege mijn zonde bestaan. Maar toch bent u het door genade. En u bent het vanwege de ere Gods. Want Gods eer is ermee gemoeid. Want de Heere zal bewijzen dat zijn werk in der eeuwigheid is. En dat zijn werk bestand is tegen alle stormen die over u heen zullen gaan. O, misschien zegt u, ik red het niet in deze aanvechting. Ik red het niet in dit diepe dal van duisternis. Ik red het niet als straks de dood komt, maar u redt het wel. En niet vanwege uzelf, maar vanwege de planting des Heren in die grond van Gods gerechtigheid. Dat is een onwringbare grond, geliefden, onwankelbaar. En daarom als de stormen van het oordeel over die eikenbomen heen gaan, oh, dan zullen ze misschien wel bewegen met hun takken, maar ze zullen stokstijf blijven staan. En dan zal de grootste wereldboom omvergeworpen worden, neervallen. Maar de eikenbomen der gerechtigheid zullen tot verheerlijking van God blijven staan. En dat geldt zowel voor het beginnende leven als voor het voortgaande leven. Het zal een eikenboom blijken te zijn. Want de roeping tot het nieuwe leven, de wedergeboorte die in de ziel gelegd is, is krachtig, onuitroeibaar. O, daarom kleinen en aangevochtenen in ons midden, u die zo bestreden wordt door Satan en zo vol twijfel en vol slingeringen is, weet dat u een eikenboomtje bent, wanneer u uw grond buiten uzelf zoekt in die gerechtigheid Gods. En die wedergeboorte, die is onbetwistbaar. Maar ook de voortgang van het geestelijke leven blijkt een eikenboom te zijn. Vanwege de genadige bewaring van God. O volk van God, het is toch waar dat u geleerd hebt en steeds meer leert. Dat u zichzelf niet kunt bewaren. dat u nog één deze dagen zult omkomen door de hand van Saul. O, geliefde, en toch ligt uw zaligheid wel zo ontzaglijk vast. Want u bent een eikenboom der gerechtigheid, een planting des Heren. Ja, dat zal verheerlijkt worden tot in eeuwigheid. O, daarom geloof toch zijn onfeilbaar woord. Toegrijp u zichzelf eens vast aan die vastigheid die ligt in de gerechtigheid Gods die aangebracht is door die lieve leidende middelaar, de Heer Jezus Christus. Amen. Eindigen we met gebed. Heere, wij danken u dat gij ons hebt willen helpen. Wilt gij zelf de stille naprediker zijn van uw heilig woord. O God, wees ons genadig. Vergeef ons alle zonden om Jezus willen. Amen. Zingen wij Psalm 30 vers 8. 30 vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.